Het is goed om in het huis van God te zijn. Nou, er waren 3 mensen enthousiast over. Ben je hier omdat je het leuk vindt? Het is goed om in het huis van God te zijn. Inderdaad, het was een pittige week. En Ineke zei het ook treffend, elke week is dan pittig. Maar zo'n moment waar je dan extra stil bij staat, dat hakt er wel even in. Maar ik wil ook wel vanaf dit plek zeggen, we hebben ook echt ervaren dat jullie om ons heen stonden. En ik wil jullie allemaal, ook namens de familie, onwijs bedanken voor alle kaarten, bloemen, frioelbonnen. Laat je creativiteit trouwens niet remmen. Maar zo bijzonder. En weet je, dan waardeer je zo enorm dat je een God hebt die voor je zorgt. Dat je een God hebt die een gezin, een kerk om je heen plaatst die voor je zorgt. Dat als je zelf even niet meer kan, dat er iemand naast je staat die zegt, hey, kom op, we gaan samen verder. God is nog steeds in control. God is nog steeds, heeft alles in de hand. En ondanks dat we God soms niet begrijpen, hij is nog steeds een vertrouwen. En hij zal alles doen uitwerken ten goede. En daar hou je dan aan vast. En daar ben je zo dankbaar voor. Dus dank jullie wel. Dat jullie dat allemaal gedaan hebben. En ja, het gaat verder. Dus ook deze week is het ook weer pittig. Dus bid voor ons. En voor elkaar. Hey, we sluiten deze week vorige week hebben we een thema afgesloten. En deze week beginnen we een nieuw thema. En we hebben 2 maanden lang hebben gesproken over ontdek wat vrijgevigheid met je doet. Wie vond dat een leuk thema? Wie heeft iets ontvangen? Ik ook. Ik kreeg net een boek van iemand. Die zei, hey, dat was een goede serie, alsjeblieft, een boek. Kijk, gelijk vrucht ervan. Ik hoop dat je ontdekt hebt wat vrijgevigheid met jou doet. Ik hoop dat je geleerd hebt dat God trouw is en dat hij vermenigvuldigt. En dat hij jou genoeg geeft voor jezelf en voor anderen. En deze week gaan we een geweldige serie beginnen die heet Who Do You Follow? Who Do You Follow? En we hebben vandaag trouwens een bijzondere dienst, want het is vandaag een internationale dienst. Wist je dat? We hebben gasten uit Roemenië, welkom. We hebben gasten uit Australië, welkom. We hebben gasten uit Groningen. Heb ik iets gemist? Iemand nog exotischer dan Groningen? Niks boven Groningen, zo is het. Maar het is gaaf dat je er bent. Als we gaan hebben over een thema, who do you follow? En dit wordt niet een social media bashing preek serie. Ondanks dat het speelt wel mee. Maar weet je, wie je volgt heeft effect. Wist je dat? Wie jij volgt heeft effect op jou. Bekende Nederlandse uitspraak is, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Degene die kinderen hebben opgevoed, weten heel goed dat kinderen navolgen. Oftewel, als jij gedrag ziet bij je kinderen die je niet wil, moet je vooral in de spiegel kijken. Als ik met mijn kinderen in de auto zit en ik hoor mijn jongste zoon, die is inmiddels 12, op de achterbank zeggen, pap, wat een drol, hè? Dan hoor ik mezelf. Dan denk ik, hoe komt hij aan die taal? Nou, omdat ik namelijk ik heb genade nodig bij het autorijden. Ik hoop dat jullie nooit voor me zitten. Zowel, dan merk je het gauw genoeg. Feiko die zei altijd, ik hoef de nummerplaat, de onderste regel waar die nummerplaat gemaakt is, hoef ik niet te lezen, Robert. Ik zei, dat ligt niet aan mij. Zij rijden heel traag. Zij kleven bumper, ik niet. Amen, halleluja. Maar, who do you follow? Als je kijkt naar wat voor vrucht je in je leven wilt, is het ook belangrijk om te gaan bepalen wie je dan volgt. En dat heeft overigens ook te maken met je social media. Want daar word je namelijk wel mee beïnvloed. Dat zie je, dat komt langs, dat zie je steeds en dat beïnvloedt. Misschien heb je het niet eens bewust door, maar onbewust gebeurt er iets. En het is goed om te kijken wie jij volgt, maar andersom is het goed om te kijken, om te weten dat mensen jou ook zien. En dat wat jij aan het gedrag vertoont en wat jij aan dingen laat zien op social media of in je eigen leven, in je echte leven, dat mensen dat zien en dat volgen. In leiderschap zeggen we heel vaak, als je kijkt in je organisatie of waar je leiding aan geeft en je ziet gedrag systematisch wat je eigenlijk niet wil zien, moet je voornamelijk naar jezelf kijken. Wat doe jij voor? Dat geldt in je gezin, dat geldt in je werk, dat geldt eigenlijk overal. Volgen is belangrijk. Maar wie jij dus volgt, bepaalt dus ook wat voor gedrag, wat voor leven jij leidt. En we gaan het hebben in een viertal weken over wie volg jij? Volg jij Jezus of volg je de wereld? Want dat zijn je opties. Meer smaken heb je niet. Makkelijk, hè? Dus volg jij Jezus of volg je de wereld? Want wie je volgt, zul je de vruchten van plukken. En misschien vraag je wel af van waarom zou ik überhaupt Jezus willen volgen? Ik ben blij dat je de vraag stelt. Jezus antwoordt hem zelf. In Matteüs 16 zegt hij dit. Jezus zegt tegen zijn leerlingen. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want, hier komt de reden. Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen, als hij het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Jezus zegt, als jij je leven wil behouden, als jij je leven wil redden, en wie wil dat niet? Dan zegt hij, dan moet je mij volgen. Dan is je enige optie om jouw leven te behouden, is het op te geven voor mij. Is jouw leven te verloochenen, zegt deze tekst, zegt Jezus. Je kruis op te pakken en achter Jezus aan te gaan. Dat is hoe jij je leven redt. Hoe jij je leven redt nu en in eeuwigheid. En dat is de boodschap die wij als kerk, die wij als christenen uitdragen, ieder moment van de dag. Ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor Jezus. Ik heb mijn eigen leven verloochend, ik heb de kruis opgepakt en ik loop achter Jezus aan. En als je mijn leven ziet, dan zie je een volgeling van Jezus. En ieder die dat wil, die zal zijn leven dus behouden. Dat is waar we het hebben over Jezus volgen. En als je Jezus nog niet volgt, dan is vandaag de dag om dat te gaan doen. En daar ga ik je van overtuigen. Ik ga je helpen. En als je Jezus wel volgt, dan moedig ik je aan om dichter bij Jezus te gaan wandelen. En toen we het hadden over deze preekserie, toen schoot mij een moment in gedachten. Een moment in de Bijbel die we zo meteen gaan lezen, die voor mij heel dichtbij komt. We zien in de vier evangelieën zie je het leven van Jezus opgeschreven. Als je de Bijbel nog niet kent, dat zijn de vier evangelieën. Die zijn door vier apostelen, vier discipelen geschreven. Dus die gaan eigenlijk over dezelfde looptijd. En een boek staat wel een keer iets, een ander boek niet. Dus lees alle vier. En de rest ook trouwens. Ook best goed. En die gaan over het leven van Jezus. En dan zien we momenten in de levens van de volgelingen van Jezus, die dienen als voorbeeld voor ons. Die lezen we zodat het levend wordt voor ons. Daarom is het ook belangrijk dat je je Bijbel leest, zodat het levend wordt voor je. Dat het niet een bundel is van verhalen, maar het is het woord van God die jouw leven doet leven. Het brengt het tot leven. En is het moment, of zijn er verschillende momenten, waarin Jezus zijn discipelen tegenkomt en dat hij ze roept. En hij roept ze met die zin ook, met die twee woorden, volg mij. En we gaan straks kijken naar een van die discipelen, mijn favoriet. Mijn favoriet is Petrus. Petrus is mijn favoriete discipel. Waarom? Hij lijkt zo op mij. Nou ja, eigenlijk lijk ik zo op hem. Petrus is iemand die zegt wat hij denkt en die heeft geweldige momenten waarin je denkt, oh, wat een held. En 10 minuten later heeft hij momenten dat je denkt, oh mijn hemel, wat doet hij nou? En ik moet zeggen, dat lijkt wel een beetje op mij. De ene moment ren ik achter Jezus aan, vol bravoer, vol moed, vol geloof. En de volgende moment denk ik, oh, wat ben ik toch een sukkel. En als ik kijk naar het leven van Petrus, we gaan het zo meteen doen, dan zien we dit soort momenten. En het is belangrijk om te weten hoe Jezus daarop reageert. En hoe Jezus kijkt naar jou en hoe Jezus reageert op jouw leven. En het is best een dingetje hoor, in de tijd van de discipelen. Ik zei vroeger wel eens, weet je, ik zou gewild hebben om in de tijd van de Bijbel te hebben geleefd, zodat ik letterlijk achter Jezus aan kon gaan. Zodat ik hem kon zien, zodat ik hem kon volgen. Ken je dat? Heb je dat ook? Dan lijkt het zoveel makkelijker. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Moet je me voorstellen dat het moment daar is dat Jezus dus bij jou komt en je bent aan het werk. Je bent gewoon bezig. Stel, je bent visser. Zijn hier vissers? Beroepsvissers? Nee, allemaal hobbyisten. Maar Jezus komt dus bij Petrus en zijn broers en die zijn dus aan het vissen. Dat zijn beroepsvissers. Hun leven hangt hiervan af. En niet alleen die van hun, maar ook die van hun ouders en van de community. En het is niet gewoon een baantje, het was een heel sociaal netwerk. En Jezus komt bij ze. En er gebeurt iets, en dan gaan we misschien straks nog wel lezen als ik tijd heb. Waarin hij ze roept en hij zegt, volg mij. En wat doen ze? Ze laten letterlijk hun spullen vallen. Ze laten hun toekomst vallen, ze laten hun zekerheid vallen. Ze laten alles vallen wat hun leven tot op dat moment definieert. En ze lopen letterlijk achter Jezus aan. Ik kan me voorstellen dat als je de vader van Petrus bent, dat je denkt, hallo, wat ga je doen? Je bent straks degene die voor mij moet zorgen. Wat gebeurt hier? Dat is best een drempel. Dus als je in die tijd had geleefd, dan had Jezus dat letterlijk van jou gevraagd. En misschien doet hij dat nu ook wel. Misschien vraagt hij nu ook wel van jou, is dat je je leven zoals je dat kende, je zekerheden laat vallen. Om achter hem aan te gaan. Misschien wel als zendeling. Misschien wel in een ander gebied van de wereld. Misschien wel in Nederland als zendeling. Want God weet, wij hebben zendelingen nodig. En Jezus die zegt tegen Petrus, kom, laat je spullen liggen en kom achter mij aan. Want ik zal je een visser van mensen maken. Ik zal je een visser van mensen maken. Je gaat mensen vangen voor mijn koninkrijk. Maar je hebt nodig om achter mij aan te komen. Volg mij. Weet je dat de enige opdracht is die Jezus rechtstreeks zegt tegen zijn volgelingen? Volg mij. Die hij ook zegt tegen jou, volg mij. En ze volgden hem. Ze liepen met hem mee en ze maakten allerlei dingen mee. Spannende dingen, want Jezus die deed spannende dingen. Jezus ging ineens Samaria in, terwijl dat echt niet mocht. En hij nam ze gewoon mee en er gebeurden er wonderlijke dingen. En ze ontmoetten mensen die ze nog nooit hadden ontmoet of zouden ontmoeten als ze zich aan hun religie zouden houden. Maar ze volgden Jezus en ze kwamen op plekken. Oh man. En het schudde hun gedachten, het schudde hun systemen, het schudde hun geloof. En het zorgde ervoor dat ze steeds meer en meer op Jezus moesten vertrouwen. Dat ze gefocust bleven op Jezus in plaats van op hun opvoeding of op hun religie, of op hun regeltjes of hun gewoontes. Jezus doet dat. Jezus schudt je soms. De Bijbel schudt je soms, zodat je dit soort dingen, je zekerheden laat vallen. En dat je in staat bent om Jezus te volgen. Onze zekerheden staan in de weg om Jezus te volgen. Onze gewoonten staan soms in de weg. Soms zit ons zelfs onze opvoeding in de weg om Jezus te volgen. Sommigen van jullie weten heel goed waar ik het over heb. Op het moment dat je Jezus ging volgen, raakte je sommige dingen kwijt. Soms zelfs familie. En de prijs is het waard, zegt Jezus. En Petrus die liep achter Jezus aan, ook op de momenten waarin Jezus tegen hem zei, of tegen de discipelen zei, ik ga straks sterven. Ik ga straks vermoord worden. Ik ga straks gegezeld worden. Ik word vernederd. Maar ik zal na 3 dagen weer opstaan. En vertelde het je regelmatig. En toch tot het moment daar kwam, waren ze het allemaal vergeten. Herken maar toch? Jezus zegt zo vaak dingen tegen jou, tegen mij. Wanneer op het moment, als het moeilijk wordt, zijn we het weer vergeten. Daarom hebben we elkaar ook nodig. We hebben elkaar nodig om aan Gods woord te helpen herinneren. En zeggen, hij zal weer opstaan, weet je nog? Don't lose hope. Hij komt terug. Hij is overwinnaar. Hij is sterker dan je pijn. Hij heeft je ziekte gedragen. Hij is altijd bij je. We hebben nodig om dat van elkaar te horen. En die discipelen gingen op weg en die hoorden dit van Jezus zelf. Er is zelfs een moment waarin Jezus vertelt over dat hij ging sterven. Waarin Petrus heel stoer zegt. En Jezus zegt, ik ga sterven en jullie gaan mij allemaal verlaten. En Petrus zegt heel stoer, nee Heer, al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Dat zou ik ook doen. Ik zou ook zo stoer zijn. Zeg, Heer, u weet niet waar ik het over heb. Ik weet het beter. Ik ga u niet verlaten. 10 minuten later, Jezus staat alleen. Want alle discipelen hebben hem verlaten. Ook Petrus. Het werd moeilijk. Ze waren in de tuin en de soldaten kwamen. En Petrus deed zowel zijn best om de soldaten te weerstaan met zijn zwaard. Jezus, doe het nou weg, jongen. Heb jij nou niet geluisterd? Dit moet gebeuren. En ze vluchtten Petrus vlucht ook. En ze nemen Jezus mee. Ze nemen Jezus mee naar de Joodse leraar. En er is een moment waarin dit zo typisch is. En die wil ik even met jullie lezen. Die staat in Matteüs 26, vers 58. Dan staat er iets typisch. Jezus wordt meegenomen door de Joodse mensen, door de Joodse leiders, door de soldaten. En dan staat er dit in Matteüs 26, vers 58. Petrus volgde hem op een afstand. Petrus volgde hem op een afstand. 3 jaar lang heeft Petrus met hem meegelopen. 3 jaar lang heeft Petrus ook gehoord wat het plan was van God voor hun, dat voor Jezus had, wat hij ging doen. Hij wist wat de Messias zou gaan doen. En op het moment dat dat kwam, is Petrus bang en loopt hij terug. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel christenen zich herkennen in dit beeld. We houden van Jezus, we geloven in Jezus, maar het is op dit moment zo pittig en zo zwaar, of er gebeuren dingen in je leven, dat we Jezus wel zien, maar van een afstand. Het is dat we Jezus wel willen volgen, maar wel van een afstand. En weet je wat het gevaar daarvan is? En dat zien we straks ook in het leven van Petrus. Op het moment dat je Jezus volgt van een afstand, creëer je ruimte waardoor andere mensen ertussen kunnen komen. Er kunnen stemmen tussen jou en Jezus inkomen die je van zijn pad afhalen. Die je afleiden, die je ontmoedigen. Zelfs zo erg dat je van het pad van Jezus afgaat, dat je zo ver van hem gedaan gaat dat je hem niet eens meer ziet. Dit gebeurde ook in het leven van Petrus, letterlijk. Hij volgde Jezus van een afstand, hij geloofde nog wel in hem, maar het was zo spannend om bij hem te zijn. Het was zo spannend om dichtbij te zijn. En dan komen de mensen tussen. Dan komt een meisje op hem af en die zegt: hé, ben jij niet Petrus? Jij hoort toch bij, jij hebt ook een Galileese accent. Jij hoort toch bij Jezus? En zegt: ik ken hem niet. En hij verloochent hem. Ik denk, ik durf te beweren dat als hij op dat moment naast Jezus had gestaan en hij was bij hem gebleven, denk ik dat hij stoer genoeg was om te zeggen: inderdaad, ik ken hem. Dit is mijn Mattie. Dit is mijn Heer, dit is mijn Messias. Maar omdat hij zich liet, door schaamte, door schuld, liet afhouden van Jezus, kwamen er mensen tussen die hem ontmoedigden. En hij verloochende Jezus. En even later komt er iemand anders bij hem, die zegt eigenlijk hetzelfde: hé, jij bent toch een discipel van Jezus? En dan zegt hij niet alleen dat hij hem, verloochent, ontkent dat hij hem kent, maar hij zweert er zelfs bij. Hij legt een eed af: ik ken hem niet. En even later komt er weer iemand bij hem. En die zegt weer tegen hem: hé, jij bent toch een volgeling van Jezus, je hoort bij Jezus. En dan zegt hij nog erger, vloekend, zegt hij: nee, ik ken hem niet. En dit is in ons leven ook een gevaar. Op het moment dat wij, hoe verder wij van Jezus afgaan, hoe meer ons leven niet meer op die van Jezus gaat lijken. Hoe meer wij hem ontkennen. Misschien doe je het niet met je woorden, maar je doet het wel met je leven, met je gedrag, met je keuzes. Met de keuzes in je leven ontken je dat je Jezus kende. Ontken je wat hij gezegd heeft. Ontken je wie jij bent in Christus. En wat hij voor jou gedaan heeft. En je kiest voor jezelf. Je kiest voor je eigen veiligheid. Je kiest voor je eigen verlangens. Je kiest voor je eigen plezier. Terwijl je weet wat Jezus van je vraagt. Terwijl je weet wat het volgen van Jezus eigenlijk betekent voor jou. Wat je eigenlijk zou moeten doen. En hoe verder je van Jezus af bent, hoe makkelijker die keuzes worden. En dan staat er op een gegeven moment dat dus de haan kraait. Jezus had het verteld tegen Petrus. Oh ja, jij zou bij mij blijven? Nee jongen, zelfs, het wordt erger. Als de haan kraait, zul je mij 3 keer hebben verloochend. En dit gebeurt. En Petrus staat er, toen de haan kraaide, oh, ging die weg en huilde die bitter. Oh, wat een schaamte, wat een schuld zou hij zijn leven gevuld hebben. Ik herken dat. Er zijn momenten waarin ik dat ook heb. Waarin ik het gevoel heb dat ik Jezus verloochend heb. Dat ik keuzes heb gemaakt die me verder van Jezus af hebben gebracht in plaats van dichterbij. En het doet me zo zeer dat ik weg wil rennen. En me wil verstoppen. En er gebeurt er iets prachtigs. Ja, goed, Jezus gaat dood. Dat is prachtig voor ons. Hij koopt ons vrij. Maar hij staat weer op na de derde dag. En dan zijn er momenten waarin hij de discipelen weer tegenkomt. En ze spreken weer met hem. En wow, ze worden opgebouwd. En het is een specifiek moment, en daar doelde ik al het begin op, die mij gelijk voor de geest kwam toen we het hierover hadden. En het is het moment waarin dat Jezus tegen ze zegt, ga naar Galilea en wacht erop me. En dan gaan ze naartoe en op een gegeven moment zegt Petrus tegen de groep van, oh jongens, het duurt te lang, zullen we maar gaan vissen? Zullen we gewoon weer teruggaan naar de manier wat we kennen? Zullen we gewoon weer teruggaan naar onze eigen vertrouwde manier? Gewoon ons eigen systeem, dat werkt er toch? En ze gaan weer vissen. En net als de eerste keer staat Jezus daar. En net als de eerste keer zegt hij tegen Petrus, hey, heb je wat gevangen? Nee, de hele dag niks. Gooi je net eens aan de andere kant. Net als de eerste keer gooien ze hun net aan de andere kant uit en hun netten zitten vol. En Petrus die denkt, dit kan maar één persoon zijn. Dit is Jezus. En hij springt het water in en hij zwemt naar Jezus toe. En dan komt hij op het strandje en dan heeft Jezus al een vuur en er liggen vissen op en ze gaan samen eten. En dan is het een prachtig moment, het is een prachtig gesprek. Wat staat in Johannes 21 vers 15 die we samen gaan lezen. Johannes 21, vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachter ik verzeker je, toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij weer, volg mij. En het is natuurlijk prachtig, poëtisch, dat Jezus dat drie keer doet. Omdat hij hem ook drie keer verloochent. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik vind het wel prachtig. Maar Jezus zegt hier wel, hey joh, Petrus. Voordat hij hem opnieuw roept om hem te volgen, vraagt hij hem de meest wezenlijke vraag als het gaat om Jezus volgen. En niet eens, heb je spijt? Oeh, ik zei het toch, dat je me zou verloochenen. Hoe voelt dat nou? Wat hij zei was, hou je van me. Dat is waar Jezus om te doen is. Hou je van me. Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Volg mij dan. En even later zegt hij dit in Johannes 21, vers 22... had hij een heel verhaal over een leerling wel of niet zou sterven en alles. En zegt hij, maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Ga je niet druk maken over het leven van andere mensen. Ga je niet druk maken over omstandigheden, over toekomst, over wanneer ik terugkom. Dat is allemaal niet jouw zaak. Jouw zaak is, jij moet mij volgen. Volg mij. En het belangrijkste daarin is de vraag, hou je van me? In 21 vers 15 lazen we, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Ik vind dat niet zo'n hele goede vertaling. Dus ik heb voor jullie de King James erbij gehaald, waarin hij dit vraagt. Niet zozeer hou je van de mensen hier. Maar hou je van me? Do you love me more than these? En het kan inderdaad gaan over de discipelen, dat weten we niet. Maar het kan ook gaan, misschien dat Jezus wel wees naar de vissen die hij net had gevangen. Die hem dus een zekerheid en een toekomst zou geven. En misschien zei Jezus wel, hey Petrus, hou je van mij meer dan je zekerheid? Hou je van mij meer dan je sociale status? Hou je van mij meer dan je vrienden? Hou je van mij meer dan je carrière? Hou je van mij meer dan van je eigen leven? En dat is een vraag die jij jezelf mag stellen. Als Jezus aan jou vraagt, volg mij, of tegen jou zegt, volg mij, stelt hij jou de vraag, hou je van me? Hou je van mij meer dan jouw zekerheid, Meer dan wat mensen van je denken. Meer dan wat de wereld van je vindt. Meer dan je carrière. Meer dan. Vul maar in. En voor mezelf is het ook een vraag die ik me, als ik hiermee bezig ben, ook afvraag. En als ik dan kijk naar mijn tijd. Van de week betrapte ik me erop dat ik gewoon een uur op Instagram had gezeten. Ik denk, jeempie. Dus wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat dat zo'n belangrijk deel van mijn leven is. Ik wil dat in mijn leven ook blijkt en in mijn agenda en in mijn prioriteiten dat ik Jezus volg. En het prikkelt mij om opnieuw te zeggen, ja Jezus, ik hou van u. Ik hou van u. U weet dat. U weet dat ik van u hou. Maar hou ik u ook meer van al deze dingen? En dat is de oproep die Jezus ons vandaag doet. Hey, wil je leven houden? Volg dan mij. En hou je van me meer dan al deze dingen? Misschien is het goed om te kijken waar je tijd in gaat zitten. Iemand zei een keer, laat mijn agenda zien, dan laat ik zien waar je van houdt. Soms is dat best wel confronterend. Eigenlijk is het altijd wel confronterend. Dat is de hamvraag. Als het gaat om Jezus volgen. Is Hij het voor wie je het meeste houdt? Is Hij het voor wie jij het meeste houdt? En het mooie is, ondanks dat wij dus fouten maken, ondanks dat we zelfs met ons leven Jezus verloochenen, blijft Hij naar ons toekomen en zegt Hij, volg je mij? Hou je van me? Ja, volg me dan. Blijf niet op een afstand staan, maar kom dichterbij. Want hoe dichterbij je komt, hoe makkelijker het is om te volgen. Hoe makkelijk het is om te zien wat Jezus aan het doen is. Hoe makkelijk het is om te horen wat Jezus zegt. Kom dichterbij. Maar hoe doe je dat dan? Door jezelf te verloochenen en je kruis op te pakken. Weet je nog? Daar begonnen we mee. Jezus zegt, als je je leven wil houden, volg mij dan. Verloochen jezelf. En daarmee zeg je eigenlijk, het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij. Ik ben niet het belangrijkste van mijn leven. Want ik hou namelijk van Jezus meer dan van mijzelf. Ik maak Jezus belangrijker dan wat dan ook in mijn leven. Zelfs mijn eigen verlangens, zelfs mijn eigen passies, zelfs mijn eigen gedachten of mijn eigen meningen. Weet je, want we vertrouwen zoveel op onze meningen. Maar de Bijbel zegt, vertrouw niet op je eigen inzichten. Vertrouw op het woord van God. Vertrouw op Jezus. En je kruis op te pakken. De kruis was een teken van vernedering. Was een teken van schaamte. Ze moesten namelijk, als ze naar de kruisiging gingen, net als Jezus, moesten ze hun kruis tillen. Moesten ze hun schaamte, moesten ze die tillen. Want ik word gekruisigd en iedereen mag dit zien. En Jezus zegt, pak je kruis, neem je kruis op. Er komt schaamte op je leven, misschien als je mij volgt, zegt Jezus. Hij zegt, je wordt gepest, worden misschien moeilijker, misschien krijg je ellende. Je krijgt ellende. Maar het is een kruis die je mag tillen. Pak die op. Kies ervoor om achter mij aan te gaan en zeggen, oké, en alles wat het effect is op mijn leven, is niet belangrijk, want ik verloochen mezelf en ik pak mijn kruis op om achter Jezus aan te gaan. Want Hij is degene die ik volg. Ik volg mijn eigen leven niet, ik volg Jezus. En het loon daarvan. De vrucht daarvan is dat je je leven redt. Het is een paradox. Door je leven op te geven, hou je het. Maar dit is de enige manier waar Jezus zegt, is achter mij aan te komen. Hij zegt ook, ik ben de weg. En Hij is de enige die je hoeft te volgen. En Hij deed het voor. Het is niet zo dat Hij iets van jou vraagt wat Hij zelf niet deed. Want Hij begon ermee om zijn leven te geven. Jullie mogen beginnen met uitdelen. We gaan samen avondmaal vieren. Een avondmaal, voor degene die het niet kennen, is een maal die Jezus op de laatste avond voor zijn kruisiging met zijn discipelen nam. Met zijn volgelingen, net als jij en ik. En Hij zei, elke keer als je samenkomt, denk dan aan mij. Denk dan aan het voorbeeld wat ik gaf. Denk dan aan mijn weg. Denk dan aan mijn pad. Denk dan aan mijn kruisiging. Denk dan aan wat ik bereikt heb aan het kruis voor jou. En door deel te nemen aan het avondmaal, zeg je eigenlijk, ik weet wat Jezus voor mij gedaan heeft. En ik erken dat ik zijn offer nodig heb. Om één te worden met God. Om rein te worden met God. Om mijn leven te herstellen. En je zegt hiermee, door hier aan deel te nemen, ik geef mijn leven weg aan Jezus, zodat Hij leeft en niet langer ik. Dat je jezelf verloochent en zegt, Jezus is degene die ik volg. Niet mijn eigen pad, niet mijn eigen wil, niet mijn eigen verlangens. En misschien ken je dat niet. Misschien hoor je dit voor het eerst. Misschien heb je nog nooit gehoord dat er een offer voor jouw leven al is gebracht. Dat jij het niet hoeft te doen. Dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam, vrijwillig, om zijn leven te geven in jouw plaats. Dat Hij daarmee al jouw schuld, alles wat jij gedaan hebt en nog gaat doen, al gedragen heeft aan het kruis. De Bijbel zegt dat zijn offer eens en voor altijd voldoende is. Voldoende is om jouw leven te redden. Om ieders leven te redden. En als je dit vandaag voor het eerst hoort, dan is dit jouw moment om ja te zeggen tegen Jezus. Om zijn offer aan te nemen en zeggen, ik heb redding nodig, dat weet ik. En ik neem Jezus aan als mijn Heer. Ik kies ervoor om Hem te volgen, want daarmee red ik mijn leven. Dan raak ik het niet kwijt, maar dan red ik het juist. En het vecht dat wij gewoon ja zeggen tegen Jezus, dat is die stap. En dat is het avondmaal, dat we daaraan denken. En voor degenen die al ja gezegd hebben tegen Jezus, is het een herinnering? Is het een herijking? Is te zeggen, oh ja, Jezus is het belangrijkste in mijn leven. Wat Hij vindt is belangrijker dan wat ik vind. Wat Hij wil is belangrijker dan wat ik wil. Ik wil Jezus volgen. En dit is mijn stap weer om achter Hem aan te gaan, om te volgen, om ja te zeggen. Het is ook een moment van bekering. Het is ook een moment om naar je eigen leven te kijken en zeggen, oké, welk deel van mijn leven is eigenlijk nog steeds voor mezelf? Houd ik voor mezelf? En dat wil ik ook aan Jezus geven. Dus dit moment van bekering, wanneer we zo dit nemen, is het ook een moment om je ogen te sluiten en zeggen, oh Heer, help mij. Ik ben afgedwaald. Ik zie u nog wel van een afstand. Maar ik wil dichterbij komen. Heer, neem mijn leven. Heer, u weet wat voor fout ik heb gedaan, maar ik hou van u. Ik wil u volgen. En Jezus neemt iedereen aan. Altijd. Met het nemen van een stukje matzen symboliseert dat je ja zegt tegen Jezus, tegen zijn offer. Dat zijn lichaam aan het kruis kapot werd geslagen voor jou. Want jij ontvangt daar genezing in. En daar heb je nu deel aan. Ik heb gezegd, daar ben ik deel van. Dit is voor mij. Net als het bloed wat Hij vloeide, waarin we symbolisch een slokje iets nemen. Om te zeggen, zijn bloed waste mij rein. Waste mijn schuld weg, waste mijn schaamte weg. En mag ik zonder enige schaamte en schuld voor Jezus komen, voor God komen. En zeggen, Heer, die ben ik. Help mij. Niet, ik ben perfect. Dat zijn we allemaal niet. Maar omdat we hulp nodig hebben. Omdat we troost nodig hebben. Omdat we bemoediging nodig hebben. Omdat we liefde nodig hebben. Daarom doen we dit. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen afsluiten. En ik wil, voordat ik voor jullie ga bidden, voor degenen die zeggen, ja, ik volg Jezus, maar ik voel wel afstand. Ik ervaar wel afstand. Ik zie Hem wel daar lopen en ik wil achter Hem aan. Maar ik moet me bekeren. Er is een deel van mijn leven die ik terug wil geven aan Jezus. Die ik opnieuw wil geven aan Jezus. Waar ik mezelf moet bekeren en zeggen, oké, dit is mijn eigen wil volgen. Dit is mijn eigen pad volgen. En ik ga zo meteen voor jullie bidden. Maar niet voordat ik aan jou wil vragen, als jij Jezus nog niet kent. Als je nu voor het eerst hebt gezegd, misschien heb je voor het eerst in je leven meegedaan aan het avondmaal. Misschien nog niet, omdat je dat spannend vond. Maar je wil ja zeggen tegen Jezus. Je wil Hem volgen. Je wil Hem als Heer van jouw leven. Als redder van jouw leven aannemen. Dan wil ik je dit moment geven. Als iedereen gewoon zijn hoofd wil buigen of zijn ogen wil sluiten. Dit is een moment tussen jou en God. En als jij zegt, ja, dit wil ik. Ik wil Jezus als Heer aannemen voor het eerst in mijn leven. Ik wil gered worden. Ik wil Jezus volgen. Ik tel zo tot 3 en dan steek je gewoon kort je hand op en dan bid ik voor je. 1, God heeft je lief en heeft zijn Zoon voor jou gegeven. 2, Hij heeft ook een plan met jouw leven. 3, als jij Jezus wil volgen, zeg dan ja. Steek je hand op. Amen. Halleluja. Yes. En ik bid over jullie uit dat de Geest van God over je komt. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Dat Jezus voldoende is, eens en voor altijd, voor jou en voor de rest van de wereld. Om jou te herstellen met God. En om jou rein te maken met God. En Hij roept jou om achter hem aan te gaan. Om hem te volgen in alles wat je doet. En voor iedereen hier die zegt, ik wil eigenlijk opnieuw achter Jezus staan. Ik wil dichterbij komen, ik wil me bekeren. Je hoeft niet je hand op te steken, ik ga gewoon voor jullie bidden. Want het is een moment tussen jou en God. En het is niet een moment hier, het is een moment die je morgenochtend weer moet maken. En de dag daarna weer. En dagelijks, zegt de Bijbel, je kruis op te nemen en te volgen. Dagelijks jezelf te verloochenen en te zeggen, nee, het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Ik ga achter Jezus aan. En zo bid ik over jou. Als de Heilige Geest je overtuigt van een deel van je leven waarin je niet achter Jezus aangaat, wat je nog steeds voor jezelf houdt, of wat je opnieuw voor jezelf houdt. De Heilige Geest heeft hier gezegd, kom achter me aan. Kom achter Jezus aan. Volg mij. Bekeer je. En ik bid dat de kracht van zijn geest, die in je is, werkt en bewerkt. Het woord van God die tot je spreekt. Dat je de moed hebt om je leven te veranderen en achter Jezus aan te gaan. En je kruis op te nemen en hem te volgen. Tot eer en glorie van zijn naam. Want als jij Jezus volgt, zullen andere mensen jou gaan volgen. En ze zullen Jezus ontdekken. Dat is het plan voor jouw leven. Amen.